Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we zetten onze lectuur verder in het boek De Priester als Profeet van Monseigneur Joris Schröder, waar we ondertussen zijn aanbeland in het voorlaatste hoofdstuk, waar ons twee Brabantse missionarissen worden voorgesteld, Petrus Donders en Eustachius van Lieshout, die beiden werkzaam geweest zijn in Latijns-Amerika. Eustachius van Lieshout. Zijn leven begint in een echt Brabants dorp, onder de rook van Helmond, in de gemeente Aarle-Rikstel. Daar wordt op 3 november 1890 Huub van Lieshout geboren, in een eenvoudig en degelijk gezin van 11 kinderen. Omdat het dichterbij is, gaan ze naar de kerk in Beek en Donk, en ook, zoals te zien is op een foto uit 1895, naar de kleuterklas van 31 kinderen. Die school was kort tevoren door de zusters uit het naburige Schijndel gesticht. Drie meisjes uit het gezin zullen later bij hen intreden, als de zusters Pacifica, Faustina en Eustachia. De kleine Huub is nummer 8 in de rij van het gezin. Van jongs af aan weet hij zich aangesproken door Damiaan de Veuster, de apostel der Melaatsen op Molokai bij Hawaii. In het boerengezin hebben werken en bidden een gezonde vanzelfsprekendheid. Voor Huub is het leren nogal moeilijk. Als kind is hij tamelijk stil en speelt liever met de hond dan dat hij zijn handen vuil maakt. Priester worden. Om priester te worden was het verplicht Latijn en Grieks te leren. Daarom gaat Huub naar de zogenaamde Latijnse school in het nabijgelegen Gemert. Die opleiding, die al een paar eeuwen bestond, bereidde enkele tientallen jongens, veelal wat oudere, de zogeheten late roepingen, voor op de gang naar het seminarie. Ze woonden in een kosthuis in de buurt. Huub van Lieshout gaat er echter heen vanuit de ouderlijke woning, wat inhoudt dat hij iedere dag een uur heen en een uur terugloopt. Soms maakt hij een omweg en gaat samen met enkele vrienden naar het lof, bij de missiezusters van het kostbaar bloed, die sinds enige jaren min of meer halverwege een klooster hadden gevestigd. Ook al was het in die tijd gebruikelijker dan vandaag om lange afstanden te voet af te leggen, toch is het mede daarom niet verwonderlijk dat hij na 2 jaar, in september 1905, de overstap maakt naar de Damianus Stichting in Grave. Dit was het kleinseminarie geleid door de paters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, afgekort SSCC. Naar de wijk in Parijs, waar de congregatie haar moederhuis heeft, worden de paters ook wel pikbussen genoemd. In Grave moet Huub de eerste klas overigens overdoen. Op die school treft hij onder andere Jan van de Boogaard uit Helmond, met wie hij later als pater Egidius of pater Gilles in Brazilië veel zal samenwerken. Ook de 5e klas dubleert hij, wat laat zien dat studeren nooit zijn sterkste kant is geweest. Wat hem wel boeit is toneelspelen en teksten aanleveren voor de schoolkrant. Ook al krijgt hij soms stevige kritiek op de bombastische stijl van zijn schrijfsels. Samen met 7 Nederlanders en een 10-tal jonge mannen uit andere landen begint hij in september 1913 in het Belgische Tremelo het noviciaat. dat wil zeggen de officiële proef- en vormingstijd bij de paters van de Heilige Harten. De novicemeester komt uit Duitsland. Bij deze gelegenheid ontvangt Huub de kloosternaam Frater Eustachius. Zijn medebroeders verwonderen zich soms over zijn interesse voor het buitensporige in de geloofsbeleving en om zijn sterke devotie tot Maria. Ondertussen dreigt de Eerste Wereldoorlog, waar zowel Duitsland als België bij betrokken zijn, en gooit roet in het eten. De missie trekt. Begin januari 1915 mag Eustachius zijn eerste professie doen en noteert met verwijzing naar het embleem op de kleding: ik draag voortaan het schild der Heilige Harten van Jezus en Maria op mijn borst. Dan beginnen de studies van wijsbegeerte en theologie in het onlangs geopende klooster van de paters in Ginneken bij Breda. Daar in de kloosterkapel wordt Eustachius op 10 augustus 1919 door monseigneur Hopmans, de nieuwe bisschop van Breda, samen met enkele collega's tot priester gewijd. Op het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, 15 augustus, draagt hij in de parochiekerk van Beek en Donk zijn eerste heilige mis op. De harmonie brengt een hulde en er wordt een levensschets opgevoerd, getiteld Van Kribbe tot Priester. Een paar dagen brengt pater Eustachius door in de familiekring en hij bezoekt enkele van zijn zussen in het klooster. Vanaf deze zomer assisteert Eustachius enige tijd bij de vorming van broeders ten dienste van de congregatie. Hij verleent enkele maanden pastorale hand- en spandiensten in Maassluis en vervolgens ruim een jaar in Roelof-Varensveen. Hij geeft een aantal retraites om vervolgens vanaf 1 september 1924 samen met twee van zijn confraters af te reizen naar Spanje. Het doel daarvan is om in een klooster van de congregatie Spaans te leren, met het oog op de missie in Uruguay. In het begin van het daaropvolgende jaar keren zij naar Ginneken terug, maar dan blijkt dat zij benoemd zullen worden in Brazilië, waar de voertaal Portugees is, een taal die Eustachius heel wat hoofdbrekens zal kosten. Op 21 april 1925 wordt aan hem en enkele medebroeders het missiekruis uitgereikt. En de dag daarop vertrekt hij met het grote schip de Flandria naar Brazilië. Omdat het gaat om een nagenoeg nieuwe missie voor de congregatie, worden de paters vergezeld door een provinciale overste, die in het land afspraken voor de toekomst wil maken. Op 12 mei legt het schip aan in Rio de Janeiro. Na wat overleg wordt besloten dat de paters van de Heilige Harten zullen gaan werken in het bisdom Uberaba, in de plaats Água Suja. Dat laatste betekent vuil water, omdat men in die streek veel grond spoelde op zoek naar goud en diamanten, een activiteit die nogal wat criminaliteit in de hand werkte. De paters krijgen daar de zorg over enkele kerken en kapellen en in totaal voor zo'n 16.000 regelmatige kerkgangers. De plek was in de streek bovendien bekend vanwege de grote bedevaart die daar op 15 augustus, het feest van Maria ten Hemelopneming, soms 50.000 pelgrims trok. Dat betekende een onafzienbare stoet ossenwagens, maar ook kermissen en bordelen. Zielzorg. Van meet af aan toont Eustachius, Eustachio, zegt men in Brazilië, dat hij tegelijk streng en barmhartig is. Als een familie hem wil dwingen met een wapen in de hand om een uitvaart te verzorgen van iemand die alom als een bandiet bekend staat, is zijn commentaar: wie bij zijn leven nooit in de kerk komt, komt er bij zijn dood ook niet in. Door deze duidelijkheid komt er langzaam een kentering, want de mensen worden door de aanpak van de nieuwe pastoor tot nadenken gebracht en willen niet als honden begraven worden. Eustachius sticht er een processiepark en wordt vooral bekend door zijn grote zorg voor de mensen die ziek zijn. Agua Suja is de plaats waar pater Eustachius 10 jaar zal werken. Op een keer bezoekt hij een zieke vrouw, die als een wilde tekeer gaat en in een kot zit opgesloten. Eustachius bidt over haar en zegent haar met wijwater. Er komt een kentering en ze wordt rustig. Zijn zorg voor zieke kinderen maakt veel indruk bij de mensen. Een andere keer bezoekt hij een bezeten vrouw in de gevangenis. Zij biecht bij de pater en is daarna weer rustig. Dat wordt doorverteld. Door de mensen wordt de pastoor op handen gedragen. Tijdens diens vakantie in Nederland zegt een medebroeder tegen een zus van pater Eustachius: "Je hoeft over je broer geen zorg te hebben. Het is een heilige. De mensen noemen hem niet padre Eustachio, maar ze spreken altijd van de heilige pater. Je moet de brieven van hem maar bewaren." Hierdoor lijkt het niet verwonderlijk dat er rellen uitbreken bij zijn overplaatsing. Er gaat zelfs een pistool af. Men probeert de pater met een auto in veiligheid te brengen, zodat hij op een onverwacht moment in het geheim kan vertrekken, want het volk wil zijn zielzorger niet missen. Poa, zijn parochie. De sociale en missionaire situatie is dan inmiddels aanzienlijk veranderd. Het is de tijd dat mensen in grote drommen het platteland verlaten om zich bij de grote steden te vestigen, op zoek naar werk. Daar ontstaan plaatsen waar migranten heel dicht op elkaar wonen en het spiritisme welichtiert. Via duistere rituelen en andere bijgelovige uitingen probeert men boze geesten in bedwang te houden. Sectarische bewegingen groeien snel. Mensen leven met grote gezinnen in één enkel vertrek, vaak zonder voldoende bestaansmiddelen, zodat promiscuïteit en misdaad toenemen, terwijl die hygiënische omstandigheden veel te wensen overlaten. Poa, waar pater Eustachius op 15 februari 1935 verwelkomd wordt, is zo'n nieuw groeistadje. Eustachius wordt er pastoor. Na korte tijd gaan de paters ook in andere parochies in de omgeving het pastoraat behartigen, en sommigen gaan zich daar ook vestigen. Ook pater Eustachius verricht nu en dan elders hand- en spandiensten. Na enkele maanden komt er voor hem een welkome onderbreking, wanneer hij, zoals voor missionarissen gebruikelijk, een tijdje voor vakantie naar Nederland mag gaan. Van december 1935 tot juli 1936 is hij in het klooster van de paters te Ginneken, maar hij verblijft ook regelmatig in Beek en Donk en omgeving bij zijn familie. In zijn dorp wordt hij feestelijk verwelkomd met erebogen en vuurpijlen. Wanneer hij weer vertrekt, heeft hij 12 kisten bij zich met van alles wat hij in Brazilië goed kan gebruiken: devotionalia, kinderspeelgoed, medicijnen en nog veel meer. Bovendien een bedrag van 8000 gulden, dat onder meer ten goede zal komen aan de uitbreiding van een kerk en paterswoning. Met grote voortvarendheid neemt pater Eustachius het parochiewerk in Poa ter harte. Gebouwen moeten worden vergroot of verbeterd, maar vooral moet het geloofsleven verdiept worden. In de maanden mei, juni en oktober besteedt Eustachius grote aandacht aan de devotie tot het Heilig Hart, waarvoor hij bijzondere diensten houdt. Daarbij voert hij zelfs dikwijls spontaan en met grote overtuiging het woord. Hij weet de mensen echt te boeien. Het heilig uur in de nacht van 31 december op 1 januari trekt een chockvolle kerk. Zijn medebroeders melden later dat Eustachius in de recreatie van de paters een aangename causeur was. Genezingen. Zijn voorliefde in het pastoraat blijkt uit te gaan naar de zieken. Daar probeert hij vooral een alternatief te bieden tegen het reeds genoemde spiritisme. Met een reliquie van de heilige Jozef, waarvan de pater papieren heeft die de authenticiteit bewijzen, strijkt hij kleine lapjes stof aan, die hij daarna zorgvuldig zegent en al biddend aan de zieken uitdeelt. Dichtbij de Lourdesgrot naast de kerk wordt Lourdeswater en ook wijwater uitgedeeld. De pater legt aan zieken de handen op. Sommigen willen hem persoonlijk aanraken. Ook willen ze bij hem biechten. In heel korte tijd trekt dit dagelijks duizenden mensen. Uit São Paulo komen er treinen vol pelgrims voor gebed, biecht en genezing. De sanitaire voorzieningen op het kerkplein schieten tekort en ook ontbreekt er voldoende voedsel. Mensen moeten uren in de rij staan, zeker wanneer de kranten erover beginnen te schrijven en de bekendheid van pater Eustachius nu en dan groteske vormen begint aan te nemen. Als Eustachius de mis opdraagt, is de kerk volledig gevuld, vooral met mensen van buiten de stad. Zijn medebroeders en ook de bisschop weten niet meer wat ze hiermee moeten doen. De geruchten over genezingen verspreiden zich snel. In de loop van 1941 besluiten zijn oversten dat het goed is, dat pater Eustachius enige tijd vakantie neemt, om uit te rusten en zich aan de druk van het volk te kunnen onttrekken. Voor korte tijd is hij in Rio de Janeiro, maar ook daar weten drommen mensen hem te vinden. Daarna verblijft hij een aantal weken incognito op een landgoed, waar hij zich wat kan terugtrekken. Aan zijn oversten vraagt hij om naar Portugal te mogen gaan, of naar Argentinië. Van oktober 1941 tot april 1942 verleent Eustachius assistentie in de parochie van Patricinio, waarbij hij door zijn medebroeders, zo te zeggen, uit de wind wordt gehouden. Een ander bisdom. Daarna vestigt pater Eustachius zich in Belo Horizonte, omdat de paters van de Heilige Harten in een ander bisdom een missie hebben aangenomen. Eustachius wordt er pastoor. Zodra de mensen begrijpen dat zij in hun parochie nu de pater hebben, over wie elders met zoveel enthousiasme gesproken werd, dreigt de toeloop opnieuw te beginnen. Evenwel nu wordt, via een systeem van kaarten voor een gesprek met pater Eustachius, geregeld dat de pastoor allereerst werkzaam is in de parochie en slechts in beperkte mate beschikbaar voor mensen die van elders komen, om biecht te horen en om zieken de handen op te leggen. Er komt meer rust en alles begint zich langzaam te ordenen. Dat is mede te danken aan een bekwame jonge medebroeder die alles in goede banen weet te leiden. En tevens aan het feit dat de parochie nog moet worden opgebouwd. Er is een voorlopige kapel, maar alles wordt in het werk gesteld om een parochiekerk te gaan bouwen. De naamsbekendheid van Eustachius heeft een gunstige invloed op de fondswerving. Slechts met verlof van de aartsbisschop is de pastoor in die jaren genegen om buiten de parochie bezinningsdagen te preken of missies te verzorgen. Soms wordt daarop een uitzondering gemaakt. Op 18 augustus 1943 geeft pater Eustachius een retraite voor jonge meisjes in het Heilig Hart College in Belo Horizonte. Zelf zegt hij, dit wordt de laatste keer. Overlijden. Wanneer hij op 22 augustus thuiskomt, zegt hij dat hij zich ziek voelt en voegt eraan toe, ik word niet meer beter. De volgende dag biecht hij bij een confrater, die hem nog diezelfde dag naar het sanatorium brengt, dat binnen de grenzen van de parochie is gelegen. Daar luidt de diagnose vlektyfus door een insectenbeet. Een kwaal waar men in die tijd geen geneesmiddel voor had. Het enige wat gedaan wordt, is een uiterst pijnlijke aderlating, waarna de patiënt de mededeling ontvangt dat hij nog slechts 48 uur te leven heeft. Pater Eustachius vernieuwt in aanwezigheid van zijn medebroeder en assistent Pater Hermenegild zijn kloostergeloften, eindigend met de woorden: de heilige harten van Jezus en Maria, in wier dienst ik wil leven en sterven. God zij dank, ik ben gered. Voor het sacrament van de zieken wacht hij op zijn medebroeder en jeugdvriend Pater Gilles van de Bogaert, die enkele dagen in Rio de Janeiro verblijft. Wanneer deze de ziekenkamer binnenkomt, herkent Eustachius hem terstond, zegt Deo gratias en blaast zijn laatste adem uit. Het is 30 augustus 1943. Zijn lichaam wordt opgebaard in de noodkerk. Duizenden mensen van alle rangen en standen trekken langs de baar. Daags erna vindt, onder leiding van de aartsbisschop, in Poix de uitvaart plaats. Een afvaardiging van de regering is aanwezig. Er staan grote artikelen in de krant. Wanneer de lijkkist voorbij komt, knielen de mensen neer. De heilige pater is gestorven, luidt het commentaar dat overal wordt gehoord. Zijn graf op het gemeentelijk kerkhof blijft mensen trekken die komen bidden, bloemen achterlaten en een aandenken aan het graf willen meenemen. Mede daarom vindt in 1948 een herbegraving plaats in de inmiddels voltooide parochiekerk. Uitvoerige informatie over Eustachius, waaruit hier vaak geput is, kan men lezen in een waardige korte biografie van zijn medebroeder en historicus, Dr. Cor Rademaker, getiteld Pater Eustachius van Lieshout, om mensen bewogen. Enige jaren later worden de eerste voorbereidingen getroffen voor een proces van zaligverklaring. Getuigen worden ondervraagd in Nederland, maar vooral in Brazilië. Dat leidt, na een oponthoud in de jaren kort na Vaticanum II, uiteindelijk tot een zaligverklaring. Die vindt plaats op 15 juni 2006 in Belo Horizonte, bisschopszetel en hoofdstad van de Braziliaanse staat Minas Gerais. Over pater Eustachius van Lieshout wordt bij die gelegenheid gezegd: zijn zegeningen hebben veel zieke mensen heil gebracht. Zijn heiligheid heeft veel zielen genezen. Thank you. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aangekomen in het 9e hoofdstuk van het boek De Priester als Profeet, waarin Monseigneur Joris Schreuder, de auteur, ons een 10e priestergestalte voorhoudt, Karl Leisner. In de grafkelder van de Domkerk van Xanten in Duitsland, een oud-Romeins stadje enkele tientallen kilometers van Nijmegen, ligt Karl Leisner begraven. Het is de streek waar hij vandaan komt, want zijn wieg stond in het nabijgelegen Rees en hij groeide op in Kleef, in diezelfde omgeving. Karl is de oudste van 5 kinderen uit een hecht gezin. Hij wordt gelovig opgevoed, met een open blik naar wat er allemaal om hem heen gebeurt. Iets doen voor de anderen trekt hem aan, vandaar dat hij sterk betrokken raakt bij de katholieke jeugdbeweging. Sport, buitenleven, bedevaarten, het daagt hem allemaal uit. Na enige jaren wordt hij er zelfs de hoofdverantwoordelijke voor in het bisdom Münster. Het is de tijd waarin de invloed van Adolf Hitler toeneemt. Maar Karl en een aantal van zijn vrienden verwachten daar niets goeds van. Hij ontmoet Elisabeth, een vriendin die net als hij serieus vanuit het katholieke geloof wil leven. Zou hij zijn leven met haar kunnen delen? Die vraag kost hem de nodige hoofdbrekens. Dagboeken. Hij gaat uiteindelijk in Münster wijsbegeerte en daarna theologie studeren om priester te kunnen worden. In 1936-1937 brengt hij een jaar door aan de Universiteit van Freiburg in Breisgau. Hij ontdekt dieper wat een christelijk leven inhoudt. We kunnen zijn ontwikkeling goed volgen, omdat Karl vanaf zijn 12e jaar met regelmaat een dagboek heeft bijgehouden, opgetekend in 27 schriften die zijn bewaard. Hij ontdekt de schoonheid van de natuur als een bron van vreugde en hij krijgt steeds meer waardering voor vriendschap met jongens en meisjes als een geschenk en als genade. Ik dank u, zo schrijft hij, God, schepper en verlosser, dat u mij het leven hebt geschonken door mijn ouders in dit gezin. Ik dank u, goede God, mijn tong is onwaardig om u te loven. Onze afhankelijkheid van God legt het fundament voor onze beleving van het kindschap Gods, waar Paulus over spreekt. Karl houdt van zijn land en ziet met afgrijzen hoe het patriotisme afglijdt naar heidense rassenhaat. De groei van zijn innerlijk leven valt uit zijn notities af te lezen. Gedroomde idealen worden steeds uitgezuiverd. Hij citeert in 1934 de tekst van de toenmalige bisschop van Berlijn. Voor God een kind, voor de mensen een man. Zijn zoektocht en nadenken groeien geleidelijk uit tot een overtuiging, een doorleefde overgave in geloof. Dat gebeurt niet vanzelf. Christus is mijn grote passie geworden, het verlangen en de kracht van mijn jeugdige strijd, lezen we in een aantekening van juli 1935. Ontdekking. De kracht van het christelijk geloof ontdekt hij mede door zijn ontmoeting met de dan nog tamelijk onbekende nieuwe beweging van Schönstatt, een plaats in de omgeving van Koblenz, waar zij haar centrum heeft. Pater Jozef Kentenich, die daar een jaar of 20 eerder mee begonnen was, legde nadruk op de heiliging van het gewone leven, vanuit een rotsvast geloof in Gods voorzienigheid. Hij onderstreept onze verbondenheid met Maria en leert de christenen beseffen dat zij een zending hebben in deze wereld. Belangrijke elementen waar deze beweging vooral na het Tweede Vaticaans Concilie in werd bevestigd. Als Karl weer terug is in Münster, zal hij daar deel uitmaken van een groep van priesters en priesterstudenten die vanuit de inspiratie van Schönstatt proberen te leven. Hij bidt dat wij uw instrument mogen zijn, Heer, instrument van uw goddelijke liefde. Zijn geloof wordt steeds meer een doorleefde en persoonlijke relatie met God via Jezus Christus. Op 25 maart 1939 wordt Karl tot diaken gewijd door bisschop Clemens Graaf von Kalen. Een groot moment voor hemzelf en zijn familie. Die vreugde duurt echter niet lang, want kort daarna openbaart zich bij Karl tuberculose, een besmettelijke en meestal langdurige ziekte. Dat noopt hem tot een verblijf in een sanatorium in het Zwarte Woud. Hij maakt van zijn hart geen moordkuil en maakt aan andere patiënten zijn teleurstelling kenbaar over het mislukken van de aanslag op Hitler. Die reactie wordt doorgegeven bij de politie. Hij wordt gevangen gezet in de penitentiaire inrichting van Freiburg, overgebracht naar Sachsenhausen en na enige tijd naar het concentratiekamp Dachau. Bemoediging brengen. Karl Leisner zal daar 5 jaar doorbrengen in het zogenaamde priesterblok. Om te vermijden dat geestelijken in andere kampen te veel invloed op de gevangenen zouden hebben, door hen in hun geloof te ondersteunen, was in Dachau op verzoek van Himmler een aparte afdeling voor hen ingericht. Het werk was soms wat minder zwaar dan elders, en vooral er was een kapel waar elke morgen een heilige mis plaatsvond. Enkele keren heeft Karl daar als diaken assistentie verleend, zoals blijkt wanneer hij op 25 december 1941 met veel emotie het evangelie mocht voorlezen van kerstmis. Zijn gezondheid verslechtert. Hij verblijft vaak in de ziekenafdeling. Volgens vermelding van medegevangenen was hij daar dikwijls degene die anderen wist op te beuren. Ze zien zijn innerlijke vrede en worden daardoor geraakt. Onder zijn hoofdkussen bewaarde Karl vaak geconsacreerde hosties, zodat hij als Tarsicius in de oude kerk van Rome aan anderen de communie kon uitreiken. Hij ontmoet er medepriesters die zich, zoals hij zelf, door de beweging van Schönstatt lieten inspireren. Samen kozen zij, met verwijzing naar Paulus, voor hun lijfspreuk Victor in vinculis, overwinnaar in boeien. Dat wordt de basis van hun spiritualiteit. In uiterst beroerde leefomstandigheden kan onze verbondenheid met Jezus Christus onze persoon omvormen. Zo groeien we in innerlijke vrijheid, in bewuste overgave en in een door Gods genade gesterkt geloof. God zelf maakt ons zo tot overwinnaars. Lijden en dood worden de kiem van nieuw en genadevol leven. Ook de betekenis van de psalmen wordt voor Karl in deze periode steeds groter, zoals men kan aflezen uit notities welke hij in die dagen gemaakt heeft in zijn getijdenboek en die bewaard zijn gebleven. Priesterwijding. In het kamp is ook een groepje Franstalige priesters, samen met monseigneur Gabriel Piguet, bisschop van Clermont. Door hem wordt Karl Leisner op 17 december 1944 in het kamp van Dachau in het geheim tot priester gewijd. Een bewogen plechtigheid, waarbij andere priesters tranen in de ogen hadden en protestantse predikanten in vurig gebed hun verbondenheid in geloof tot uitdrukking brachten. Karl verzwakt snel, zodat hij na zijn priesterwijding slechts 1 keer zelf de heilige mis heeft kunnen opdragen. Dat gebeurt op 26 december, het feest van de heilige diaken Stefanus, die in de jonge kerk als eerste martelaar zijn leven aan de Heer heeft gegeven. Karl Leisner heeft zich altijd met hem verbonden gevoeld, zoals hij noteert in zijn dagboek als hij in 1937 na een lange innerlijke strijd duidelijkheid heeft gekregen over zijn roeping. Zijn plan was toen om op tweede kerstdag 1939 in Kleef bij zijn familie zijn eerste eucharistie te mogen vieren. In feite gebeurt het nu 5 jaar later, op de lang geplande datum, in de hel van Dachau. Zijn eerste mis zal ook de laatste en dus de enige zijn. Een hoog ideaal beleven, maar het ook kunnen loslaten, omdat de weg van God ons op hele andere paden leidt dan wij aanvankelijk vermoeden. Die christelijke spiritualiteit houdt Karl Leisner ons voor. Alleen dan kunnen wij met overtuiging Jezus' woorden uit het Onze Vader nazeggen. Uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Vertrouwen bij kwaad. De nog jonge beweging van Schoenstatt had om overgave te leren het concrete middel aangereikt van de blanco check. Je schrijft een ondertekende waardebrief uit waarop de ontvanger het te ontvangen bedrag naar believen mag invullen. Dit betekent dat men zich financieel in grenzeloos vertrouwen van een ander afhankelijk maakt. Het geldbedrag is in dit geval vervangen door ons hele leven. Afhankelijkheid van en vertrouwen op God, zonder enig voorbehoud en via de persoon van Maria. Een vorm van spiritualiteit met een lange traditie, zoals de opdracht van onszelf, voorgesteld door Grignion de Montfort en onder meer gepraktiseerd in de Foyer de Charité van Marthe Robin. Die onvoorwaardelijke overgave als fundament van geloof is extra belangrijk wanneer het kwaad tastbare vormen aanneemt en ons leven wordt bedreigd. Dat heeft Karl Leisner vaak meegemaakt. Als een docent op de middelbare school het nazisme en dus de haat verdedigt, wanneer een buurman in het sanatorium hem verraadt omdat hij het fascistisch ideaal resoluut afwijst, als hij ontdekt dat de medische afdeling in Dachau niet alleen hulp bood om te genezen, maar ook proeven deed op mensen om het ras te verbeteren. Het kwaad heeft vele gezichten. Bevrijding en dood. Uitzichtloosheid en duisternis zijn overal. Wij weten niet in deze onzekere tijden of en waar wij morgen zullen zijn. Wij hebben geen veiligheid dan in de handen van God. Zo schrijft hij in een brief van 14 oktober 1944. Op 29 april 1945 komen, na lang wachten van de gevangenen, de Amerikanen bij het concentratiekamp aan en gaan de poorten open. Het is het uur van de vrijheid. Ik trok de deken over mijn gezicht en heb 10 minuten lang gehuild van niet te onderdrukken vreugde. Karl is zo ziek door de tuberculose dat hij eerst 4 dagen in afzondering moet blijven, voordat hij kan worden overgebracht naar het sanatorium van Planegg in Beieren, waar zusters hem een liefdevolle verzorging geven. Hij haalt verlicht adem en is blij als een kind dat hij eindelijk zijn familie kan ontmoeten. Nu gaan slapen. Het is 9 uur in de avond geweest. Goedenacht, eeuwige en heilige God, lieve driemaal heilige moeder, alle dierbare heiligen, alle levende en doden, dichtbij en veraf. Gezegend ook bij God in den Hoge al mijn vijanden, schrijft hij op 25 juli, terwijl zijn verzwakking toeneemt en het einde in zicht komt. Het is daar in Beieren dat Karl Leisner, ziek en uitgeput, sterft op 12 augustus 1945. Dat wordt zijn dies natalis, zijn geboorte bij God in de hemel, welke later zijn liturgische gedenkdag zal worden. Tijdens zijn bezoek aan Straatsburg als hoofdstad van Europa in 1988 presenteert paus Johannes Paulus II Karl als een sprekend voorbeeld voor de Europese jeugd. Auteurs als Gebert, Le Jeune, Moussinghoff, Jean Lambert en anderen hebben over hem geschreven. Karl Leisner vertegenwoordigt het moedige deel van het Duitse volk, dat in de oorlog Jezus Christus heeft nagevolgd en met gevaar voor eigen leven verzet heeft geboden. Op 23 juni 1996 zal dezelfde paus hem, priester en martelaar, zalig verklaren, tijdens zijn bezoek aan het Olympisch Stadion in Berlijn, op dezelfde plek waar in 1936 de Olympische Spelen onder nazistisch bewind plaatsvonden. Tot slot. Profeten zijn wakers en wachters van de nieuwe wereld, las ik een tijdje geleden. Zij wekken hoop. De personen die in deze bundel worden besproken zijn afkomstig uit verschillende landen en hebben geleefd in sterk van elkaar onderscheiden omstandigheden en perioden van de geschiedenis. Ze hebben allen hun menselijke zwakheden, maar ze zijn ook allemaal diep geraakt door Jezus Christus. Zijn kerk is hun lief en ze hebben passie voor mensen. Ze willen God bij de mensen brengen en de mensen bij God. Daarom zijn ze priester geworden. Dat gebeurde uit roeping, als een geheim tussen God en deze individuele mens. De meesten van hen hebben in hun jonge jaren andere priesters ontmoet, die hen over hun roeping aan het denken hebben gezet en in hen het verlangen gewekt hebben om Jezus Christus van meer nabij te volgen, in dienst van zijn kerk en met het hart voor mensen die op hun levensweg kwamen. De priesters die in dit boek beschreven werden, zijn allen zalig en soms ook heilig verklaard. Toch zijn zij zich bewust van hun eigen zwakheden, en velen van hen hebben tegen bepaalde karaktertrekken moeten vechten om hun levensideaal waar te maken. Aan die uitnodiging van Jezus Christus hebben zij echter gehoor gegeven met de inzet van hun hele persoon. De oproep tot heiligheid van het Tweede Vaticaans Concilie is door ieder van hen concreet en consequent geleefd. Dat doet de kerk goed, ook vandaag. Daarmee hebben zij beantwoord aan een verlangen dat diep in veel mannen en vrouwen leeft, ook al is het in onze maatschappij dikwijls verdrongen. Hoe wordt mijn leven zinvol, gelukkig en uiteindelijk heilig? Geen wonder dat Simone Weil, een jonge filosofe die bewust naar God gezocht heeft, maar die zelf de laatste stap naar de kerk nooit heeft kunnen zetten, als Jodin op de vlucht voor het nazisme vanuit Casablanca schrijft op 26 mei 1942: de wereld heeft behoefte aan heiligen met kwaliteit, zoals een stad waar de pest heerst behoefte heeft aan artsen. Vanuit zijn bijzondere roeping ten dienste van Jezus Christus, zijn kerk en de mensen die aan zijn zorg worden toevertrouwd, kan de priester aan die heiliging een belangrijke bijdrage leveren. Dit tonen de 10 levensschetsen die hier bij elkaar zijn gezet. Het is ook de overtuiging van de jeugdige heilige Thérèse van Lisieux, die het als haar bijzondere roeping beschouwde om te bidden en te offeren voor de priesters. De katholieke kerk blijft kwetsbaar, omdat zij hier op aarde gevormd wordt door breekbare mensen. Toch geldt volgens de catechismus van de katholieke kerk: zij is de kiem en het begin van het koninkrijk Gods. Zo werkt Gods genade in mensen. Alle priesters wier leven hier beschreven is, kunnen daarom met overtuiging Paulus nazeggen: als ik zwak ben, ben ik sterk. Zo, beste luisteraars, hier beëindigen we onze lectuur van het boek De Priester als Profeet, 10 grote priestergestalten van de auteur Monseigneur Joris Schröder. Wij danken u dat u geluisterd hebt naar deze afleveringen van Boekad en mogen het voor u ook een aansporing zijn om zelf naar de heiligheid te streven en te bidden voor de heiligheid van de priesters. Radio Maria wenst u nog een zeer aangename en gezegende dag toe.